Evangelie van Matteüs, waar we ook deze week helemaal doorheen zijn gegaan vanaf de kruisweg tot aan vandaag, de opstanding. Daar beginnen we ook. We lezen de eerste 10 versen en dan daarna vers 16 tot en met 20. Laat na de Shabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heer, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: wees gegroet. Ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan, en daar zullen ze mij zien. En dan vanaf vers 16... En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Stel voor dat we nog één lied gaan zingen, met in de aanloop daarnaartoe een eerste collecte die we gaan houden met elkaar. Als u te gast bent, zeggen we altijd: voel u vrij om te geven, het hoeft niet, het mag. Wij geven met elkaar omdat we geloven dat het een taak is van de gemeente om te delen. Dat hebben we vanmorgen ook proberen te doen toen de mandjes werden rondgebracht hier in de straat. Mandjes met een paasontbijtje. Ik weet niet of u het heeft kunnen lezen. Maar we vonden het belangrijk als we zelf aan het paasontbijt zitten, om het niet voor onszelf te houden. Maar zo is het evangelie ook niet bedoeld, maar om het te delen. En vandaar dat ze vanmorgen al zijn rondgebracht. Maar we gaan met elkaar collecte houden. En daarna zingen we het lied Mijn Verlosser Leeft. Ja, na zo'n hele reis door een week heen, waar je door het landschap trekt, waar je de plaatjes ziet van hoe de stad eruit ongeveer moet hebben gezien. We hebben er natuurlijk geen echte foto's van, maar zoals dat dan in films wordt nagemaakt met indrukken van en van een stukje geschiedenis wat ze daarin proberen te verwerken. Stel jezelf de vraag, de Heer is waarlijk opgestaan, hebben we net gezegd, zijn we er dan? Hebben we onze bestemming bereikt? En het mooie is dat ik met jullie, we hebben net gelezen dat verhaal over de opstanding, de eerste getuigen die gezien hebben dat het graf leeg was, die de Heer Jezus ook hebben zien verschijnen. En dan grappig genoeg, gelijk daarachteraan die opdracht aan de discipelen om erop uit te trekken. En de vraag is natuurlijk een open vraag, maar je kunt hem vrij gemakkelijk invullen. Bestemming bereikt? Nee, natuurlijk niet. We zijn er nog niet. We zijn nog niet aangekomen daar waar we bedoeld zijn aan te komen. Het is wel begonnen. In de Heer Jezus is het werkelijkheid geworden. De bestemming staat vast. Het kan niet meer teruggedraaid worden. Maar wij zijn er nog niet. Dus daar gaan we het met elkaar over hebben. Als je dat opstandingsverhaal leest, dan zou ik eigenlijk vanmorgen met jullie willen nadenken over, klopt het eigenlijk wel, dat opstandingsverhaal? Rare vraag misschien. Is het nou wel echt waar? En als het waar is, is dat dan eigenlijk wel belangrijk dat het waar is? Waarom is het eigenlijk belangrijk? En als het dan inderdaad belangrijk is en waar is, wat heeft dat dan voor invloed op ons leven? Nou, daar gaat natuurlijk dat laatste deel over met de zending van de discipelen. Maar we gaan die drie vragen door. Waarom is de opstanding belangrijk? Hoe weten we dat het waar is? En hoe beïnvloedt die waarheid onze reis in deze wereld naar onze eindbestemming? Kijk, daar heb je de vragen. Laten we beginnen met die eerste vraag. Waarom is die opstanding belangrijk? En ik weet niet wie dit plaatje herkent. Voor de jongeren onder ons, dit is Mikado. Vroeger, toen we nog met elkaar speelden en niet achter onze mobieltjes zaten en nog tijd hadden om met elkaar tijd door te brengen, speelden wij dit spelletje. Ik ken het nog van vroeger. Ik vond het altijd hartstikke leuk. De bedoeling was dat je die stokjes gewoon willekeurig liet vallen en dat je ze één voor één probeerde weg te halen, waarbij die stokjes, hoe meer streepjes erop zaten, hoe meer punten er ook bij zaten. En het was natuurlijk de kunst om de meeste stokjes te krijgen met ook nog eens de meeste punten. Dan had je gewonnen. En als je ze pakte, dan was het wel de bedoeling dat die andere stokjes niet mochten bewegen. Leuke bezigheid. Mikado. Stel je nou voor dat iemand tegen je zegt, jij mag Mikado spelen, maar je mag de stokjes nergens neerleggen. Kan niet. Dan kun je het spel niet spelen. Dan is de basis onder het spel is eigenlijk weg. De tafel waar je op speelt, of op de grond, of waar je dat spel dan ook graag zou willen spelen. Het gaat niet. Die stokjes moeten ergens op liggen. Er moet een basis zijn, er moet een fundament zijn. En zo is het ook voor ieder die getuigt. Ieder die getuigt heeft een basis nodig waarop hij of zij het getuigenis geeft van de Heer Jezus als de opgestane Heer, als de Verlosser, als de Redder. Als degene die dus met de zonde heeft afgerekend, als degene die een antwoord heeft op de dood. En die ons een vooruitblik geeft op wat daarna komt. Dus de basis van ons getuigenis, zoals de basis van het spelletje die tafel is, is het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Zo belangrijk is het. Als de Heer Jezus namelijk niet was opgestaan, dan hadden wij eigenlijk niets te vertellen. Dan was Jezus een soort goeroe geweest die leuke levenslessen had gehad, maar hij is op een gegeven moment ook weer overleden en ach, we denken nog terug aan zijn wijze lessen. Zo zou je er naar kunnen kijken en zo kijken sommigen er ook naar. Maar met elkaar beleiden we, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan uit de dood. En daarom hebben we iets te vertellen. En een belangrijk andere reden waarom het zo belangrijk is, dat verhaal van die opstanding, dat is omdat als de Heer Jezus niet was opgestaan, dat we nog steeds afhankelijk zouden zijn van de offers, zoals we lezen in het Oude Testament. Ik ga even een slokje nemen. Daar. We zouden afhankelijk zijn van offers om vergeven te kunnen worden. We zouden nog steeds diertjes in onze plaats door een hoge priester de zonde overdragen en dan dat bloed ergens opvangen. En het dier zou dan geslacht moeten worden en alleen dan zouden we vergeven kunnen worden. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, waren wij daar nog steeds van afhankelijk geweest. En dan moest je maar net het geluk hebben dat je van die verhalen had gehoord van de Joden die dat op die manier deden. Bij de opstanding van de Heer Jezus wordt een einde gemaakt met het probleem van de dood. Bij de opstanding van Jezus wordt een einde gemaakt met de zonde. In de Romeinenbrief lezen we dat het loon op de zonde de dood is. Die twee hangen met elkaar samen. Dus het probleem van de dood en het probleem van de zonde wordt voor eens en voor altijd opgelost. Daarom is het zo belangrijk dat dat verhaal van die opstanding echt waar is. Het is, ik weet niet hoe leuk jullie auto's vinden. Ik vind auto's altijd heel erg leuk. Ik sleutel er zelf graag aan. Moet je je voorstellen dat ik een oude auto op zou kopen. Dan, je wil daaraan gaan werken, dan heb je het juiste gereedschap nodig. Dan heb je de juiste analyse nodig van wat er met die auto moet gebeuren. Er moet een probleem zijn dat op te lossen is. En als ik het gereedschap niet heb en als ik de kennis niet heb, dan gaat de auto zichzelf niet opeens maken. Zo is het bij de mens ook. De mens heeft dat probleem van die zonde. We zitten daar nu eenmaal aan vast. En er moet een oplossing voor komen en we kunnen onszelf niet maken. Oké. De opstanding is dus blijkbaar op de een of andere manier toch heel erg belangrijk. En ik heb er net een paar antwoorden voor gegeven. Maar als het dus dan zo belangrijk is, hoe weet je dan of dat verhaal van die opstanding nou wel echt waar is? Want we lezen het in de Bijbel en je moet de Bijbel maar net zien als het geïnspireerde woord van God. Sommige mensen zien de Bijbel helemaal niet zo, die zien het gewoon als een mooi stukje literatuur. Overgebleven vanuit die tijd rondom de eeuw, of rondom ja, die wisseling van voor Christus na Christus. En de eerste eeuw van die christenen, die hebben dat opgeschreven. Dat zijn hun verhalen. De vraag naar waarheid werd al gesteld door Pilatus. Wat is waarheid? Maar waarheid moet je, als je Loesje mag geloven, niet verwarren met de mening van de meesten. En de mening van de meesten vandaag de dag in deze wereld is, Jezus is niet opgestaan uit de dood. Sterker nog, in Amerika schijnen 1 op de 4 christenen niet te geloven dat Jezus echt is opgestaan. 1 op de 4. Een kwart van ons zou in die statistieken niet geloven dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Het is zo belangrijk, maar hoe weten we dan dat het waar is? Dat is de vraag naar de waarheid. En Pilatus stelde hem al. En vandaag de dag stellen we hem onszelf nog steeds. De wetenschap wil dat graag doen. Daar kom ik zo nog op terug. Laat me proberen duidelijk te maken waarom het waar moet zijn. Die getuigenissen die later zijn gegeven over dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Rondom die tijd, de eerste eeuw voor Christus en de eerste eeuw na Christus, stonden er heel veel mensen op die zichzelf een Messias noemden. Of die als een Messias werden betiteld. Die begonnen een hele beweging. Er kwamen opstanden door of revoluties of noem het maar op. En door de geschiedenisschrijver Josephus weten we dat al die verhalen maar op één manier eindigen. En dat is door de gruwelijke dood van deze zogenaamde Messias. Er zijn heel veel Messiassen, zelfverklaarde Messiassen, geweest. En als dat gebeurde, dat gewelddadige einde van die Messias er kwam, dan had de groep, de beweging, had twee keuzes. Of je ging een rustig leventje ergens leiden onder de radar, waar niemand je meer lastig viel, waar je zo snel mogelijk probeerde te vergeten wat er was gebeurd. Of je bedacht gewoon een nieuwe Messias. En dan kon de beweging weer voortbestaan. Het mooie is dat de eerste christenen die getuigenis geven, en het zijn er zo ongeveer 500 geweest, getuigenis geven van het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, een antwoord geven dat niet past in die twee keuzes die je eigenlijk hebt van die beweging die ontstonden vanuit die valse messiassen. Want de keuzes waren of onder de radar leven of een nieuwe messias. Maar het antwoord van de eerste christen is, nee, geen nieuwe Messias. Nee, we gaan niet ergens onder de radar leven. Hij is opgestaan uit de dood. Laat me dat woordje even uitleggen, want het is wel belangrijk om te begrijpen wat ze daarmee bedoelen. Wat bedoelen de eerste christenen nou met Jezus is waarlijk opgestaan? Zo begroeten ze elkaar, zoals wij elkaar vanmorgen ook hebben begroet. Nou. Nou. Sorry mensen. Mijn stem laat het soms een beetje afweten. Dat woordje opstanding, het opgestaan zijn uit de dood. Een Griekse woord Anastasis, voor degene die Mercy Ships kennen. Anastasis is een van die schepen. Betekent dus opstanding. En dat was niet een populaire manier om te zeggen van er is leven na de dood of zoiets. Zoals wij dat zingen in dat liedje. Nee, als dat woord werd gebruikt, opstanding, dan bedoelde men iemand is fysiek daadwerkelijk dood gegaan. Voor een kortere of voor een langere tijd, om daarna terug te komen uit die dood. Niet gereanimeerd, niet door apparatuur, ja die hadden ze sowieso niet in die tijd, weer tot leven gebracht. Nee, hij is daadwerkelijk uit de dood opgestaan. Dat bedoelden ze met dat woord. Belangrijk om te begrijpen. Dus als die 500, die getuigen, en het begon bij die twee dames waarvan we net hebben gelezen, de beide Maria's, die vertellen dat de Jezus is opgestaan uit de dood. Dan gebruiken ze dat ene woord en dan bedoelen ze ook echt opgestaan uit de dood. Weer tot leven gekomen. Weliswaar op een iets andere manier. Want hij had wel de zichtbare wonden nog, dus hij was herkenbaar. Maar kon ook door deuren lopen. Lezen we later als de Heer Jezus bij de discipelen komt. Als deze dingen waar zijn die we zeggen, dat die beweging kon voortbestaan, dan is dat een bewijs van het feit dat Jezus niet een van de vele mislukte Messiassen is, maar dat hij blijkbaar een ware Messias is. Omdat dat antwoord zo anders was dan in al die andere verhalen waarvan we in de geschiedenisboeken lezen. En ik zei het net al, er zijn vele getuigenissen opgetekend van de opstanding van de Heer Jezus. En er is hele goede reden om aan te nemen dat die getuigenissen ook echt kloppen. Want in die tijd en vandaag de dag zou je zeggen, ach die getuigenissen, weet je wat, dat hebben ze gewoon verzonnen. Toch om hun eigen geloof te onderbouwen, dat het door kon gaan. Maar de grap is, als je dan... Nee? Help. Ik moet gewoon doorgaan. Ja, ik moet gewoon doorgaan. Nou, leg hem maar neer. Wie weet, heb ik hem nog nodig. Leg hem even hier neer. Maar we waren gebleven bij die getuigenissen en we hebben reden om aan te nemen dat ze waar zijn. Stel je voor dat je uit zou gaan van de gedachte dat ze verzonnen zouden zijn. Dat geloof ik niet. Ik geloof van harte dat ze waar zijn. Maar stel je even voor. Laten we onszelf even prikkelen. Als je dan een verhaal had willen bedenken in die tijd, dan zou je nooit de twee vrouwen als uitgangspunt nemen. Nooit. Waarom niet? Omdat vrouwen in die tijd helemaal niet als getuigen werden gezien. Die waren onbetrouwbaar. Ik heb het niet verzonnen. Was zo in die tijd. Als je een verhaal verzint over de opstanding van de Heer Jezus, dan begin je niet met vrouwen. Het zou dom zijn. Het is gewoon opgetekend zoals het is gebeurd. De vrouwen waren de eerste getuigen. En misschien is het wel de meest krachtige bewijs dat het verhaal waar is. Dat ze juist bij die twee vrouwen beginnen. Gisteren vroeg Daniel, Daniel de zoon van Huiting. Die vroeg, Maria hoor je steeds in dit verhaal terug, maar waar is Jozef nou eigenlijk? Misschien was dit wel de reden. Sommigen zouden zeggen, ja, een leeg graf maakt nog geen opstanding. Want het was vrij normaal in die tijd, als je een beroemdheid was, dat het graf werd leeggeroofd. Dus alleen dat bewijs van dat lege graf zegt nog niks. En sommigen zouden zeggen, ja, die verschijningen, ja, dat zijn hallucinaties van mensen of zo. Of ze hebben iets te veel paddenstoelen gegeten, of verkeerd gegeten, of ze hebben het gedroomd, of En inderdaad, met alleen die verschijning zou je genoeg verhalen kunnen verzinnen van mensen die verschijningen hebben gezien. Dat is nog geen bewijs. Maar weet u wat nou het krachtige van dit prachtige verhaal is wat we net hebben gelezen? Het wordt expliciet allebei genoemd. In de eerste plaats gaan de beide Maria's naar het graf. En ze worden opgeroepen, ga in dat graf kijken. Het is leeg. Dus je hebt het lege graf. Dat is één. En even later komt de Heer Jezus de beide Maria's tegemoet. De verschijning. De combinatie van de twee maakt het zo enorm krachtig. Maakt het zo betrouwbaar om erin te geloven. Maakt dat je kunt vertrouwen op het feit dat die getuigen, die ook later zijn gekomen, die de Heer Jezus hebben gezien. Petrus is ook gaan kijken trouwens in het graf en nog meerdere. Dat het echt waar is. Je mag erop vertrouwen dat het waar is. Dus als je jezelf de vraag stelt, kan een weldenkend mens zeggen, de opstanding is echt gebeurd? Ja, dat kan. Gewoon als je puur alleen al de logica zou volgen. Dan de laatste vraag. Daarmee ga ik afronden. En dat is belangrijk voor ons. Want nou gaat die waarheid gaat zich omzetten in de praktijk. Dit is hoe de waarheid van toen invloed heeft op jouw leven vandaag de dag, op uw leven. In de eerste plaats geeft het ons zicht op wat ons te wachten staat in de toekomst. Als wij sterven, dan weten we dankzij de opstanding van de Heer Jezus dat wij, totdat hij terugkomt, in een soort tijdelijke, paradijselijke toestand terechtkomen. Denk aan de woorden van Jezus toen hij de moordenaar naast zich aan het kruis hing. Toen zei hij, heden, vandaag, deze dag, terwijl de Heer Jezus 3 dagen dood zou zijn, zult u met mij het paradijs ingaan. Daarmee schetst de Heer Jezus, wanneer hij daar hangt aan het kruis, een beeld wat er gebeurt met jou, wanneer je geloof hebt gesteld in de Heer Jezus, wat er met jou gebeurt als jij komt te overlijden. Dan ga jij naar een tijdelijke, het is wel een tijdelijke, dat verbaast u misschien, het is een tijdelijke plaats waar u terechtkomt. En die tijdelijke plaats is een plaats van rust, in voorbereiding op de nieuwe schepping als de Heer Jezus terugkomt, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, die daadwerkelijk nog gaat doorbreken. Het is een tijdelijke toestand. Zo mag je er, bijbels gezien, voor zover u dat zelf ook gelooft, maar ik geloof dat de Bijbel dat getuigenis geeft, zo mag je er over spreken. Het is dus een tijdelijke plaats. En dat, misschien verbaast je dat. Maar wij lezen over de Heer Jezus als hij terugkomt. We hebben nog steeds over dat zicht op die toekomst. Dat in Handelingen 1, als hij ten hemel wordt opgenomen, dan staat er dat de Heer Jezus door de wolken aan het zicht van de discipelen werd onttrokken. Er staat niet per se direct dat hij naar de hemel gaat. Sommige mensen hebben daar allemaal beelden bij. De hemel is een plaats waar allerlei engeltjes zitten op harpjes te spelen. En straks ga ik daar ook naartoe. Sommigen denken daarbij dat de hemel een plaats is ergens 50 of 500 kilometer naar boven. Maar toen de Rus, hoe heet hij ook alweer, Yuri Gagarin, toen hij door de ruimte ging en de hele wereld rond was geweest, door die ruimte heen, kwam hij terug. En toen zei hij, ik weet zeker dat God niet bestaat. Ik kan het jullie bewijzen, want ik ben de hele wereld rond geweest en ik heb God niet gezien. Dat zegt iets over de beelden die wij hebben bij de hemel, alsof dat een plaatsje ergens een paar honderd kilometer verderop is. Nee, de hemel is een plaats die aan ons zicht is onttrokken. Hij is er wel. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is de plaats waar hemel en aarde weer zichtbaar met elkaar samengevoegd worden. Waar wij de hemelse realiteit zullen zien. En dat is waarom die opstanding zo belangrijk is. De Heer Jezus geeft ons zicht op wat ons te wachten staat in de toekomst. Het doel wat de Heer Jezus altijd heeft gehad, is dat God en mens samen zouden leven. Dat hemel en aarde bij elkaar zouden zijn. Het zal een vernieuwde schepping zijn, een vernieuwde aarde, maar wel gebouwd op dat wat we al kennen. Ik hoop dat je elkaar daarmee kan bemoedigen. Die hoop op de toekomst. Maar hier en nu. Zoals wij vanmorgen door deze straat gingen. zijn wij bezig te werken in het koninkrijk van God. De boodschap waarvan de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, die moeten jullie gaan verkondigen, is de boodschap, houden mensen deze hoop voor. Het hoeft hier niet te eindigen als je je hoop en je vertrouwen maar in de Heer Jezus wilt stellen. Dan hoeft het hier niet te eindigen. Accepteer de Heer Jezus als jouw redder en verlosser. Neem hem aan. Stel je open voor de realiteit die je misschien niet kan zien, maar die er zeker wel is. Die misschien wel aan jouw zicht is ontrokken, maar die op een dag weer geopenbaard zal worden. Weer in het zicht van mensen zal komen. Dat Jezus terugkomt. Het is bedoeld, die boodschap, die opdracht, om de mensen te vertellen dat het koninkrijk van God in de Heer Jezus, door zijn opstanding, daadwerkelijk is begonnen. En dat ze daar deel aan kunnen hebben. Dat is waarom die opstanding allemaal zo ongelooflijk belangrijk is. En het werk dat wij met elkaar doen in het koninkrijk van God, hoe onbetekenend het soms ook mogen lijken, krijgt opeens zin. Gaat opeens een nut dienen. Dat hier vanmorgen een koor staat te zingen, heeft nut in het koninkrijk van God. Misschien niet voor de voorbijganger die denkt, wat zitten ze daar nou te doen met elkaar in dat kerkgebouw? Maar in Gods koninkrijk is het belangrijk. Want wij werken mee aan dat wat de Heer Jezus al begonnen is bij de opstandingsdag. Als we met elkaar bezig zijn om de kinderen te onderwijzen bij de zondagsschool, dan zijn wij aan het bouwen in het koninkrijk van God. Als we met elkaar mandjes rondbrengen, als we met elkaar geld inzamelen voor kinderen in Roemenië, dan zijn wij bezig aan het bouwen in het koninkrijk van God. Het krijgt opeens zin. Bij Paulus die zegt in 1 Korinthe 15, wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat uw werk in hem niet te vergeefs is. Het heeft nut, het heeft zin. Met het zicht op het koninkrijk heeft ons werk zin. Ook al heb je het zelf niet altijd in de gaten. Ook al heb je soms het gevoel dat jouw moeite, jouw inzet om Gods koninkrijk te verkondigen nutteloos is. Geen uitwerking heeft. Omdat die ander bijvoorbeeld niet reageert zoals je graag hoopte of zou zien. Het werk in Gods koninkrijk, hoe klein ook, heeft ongelooflijk veel zin. Hebben we de bestemming bereikt? Nog niet. We zijn nog aan het bouwen. Wij zijn het koninkrijk niet aan het bouwen, maar we werken eraan mee. We hebben er plaats in, we hebben er deel aan. Ziet u hoe belangrijk het is dat wij geloven dat Jezus waarlijk is opgestaan. Ik hoop jullie vanmorgen met deze boodschap te mogen bemoedigen. Dat je de wereld in kunt gaan en kunt zeggen, ik ben nog steeds een weldenkend mens. Ondanks dat ik geloof in de opstanding van de Heer Jezus. En natuurlijk is er altijd een punt waarbij je zegt, ik geloof het wel of ik geloof het niet. Dat is aan mensen zelf om het wel of niet aan te nemen. Maar je kunt een weldenkend mens zijn en geloven in de opstanding. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Gewoon weer luisteren naar het koor die daarvan gaat getuigen. Jezus leeft, dat is het eerste lied. Hij leeft, sorry. En dan daarna Jezus leeft.